Als tekst voor deze middag uit het gelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 2, vers 8. 2 Timotheus 2, vers 8 houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Boven de preek staat dan leven vanuit de opgestane. Leven vanuit de opgestane. Drie gedachten of aandachtspunten. Allereerst gedenken. Ten tweede aansporing. En ten derde troost. Dus leven vanuit de opgestane. Allereerst gedenken. Ten tweede aansporing. En ten derde troost. Allereerst dus gedenken. Gemeente, en in het bijzonder jongens en meisjes, jullie horen dat vast wel eens van je vader of van je moeder, die het tegen je zeggen, denk je daaraan? Denk je eraan om je fiets op slot te doen als je daar en daar aangekomen bent? Zul je het niet vergeten? Als je straks weggaat, vergeet je niet je jas? Het is een koude wind vandaag, vergeet je hem niet dicht te doen? Denk je eraan dat je voorzichtig bent als je bij die en die straat komt om over te steken, dat je goed naar links en naar rechts kijkt, zul je het niet vergeten, denk je eraan? Wel, zo zou je kunnen zeggen dat Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus zegt, denk je eraan Timotheus, houd je in gedachtenis, zul je het niet vergeten? Zo schrijft Paulus in deze allerlaatste brief die we van Paulus hebben, de tweede brief van zijn geestelijke zoon Timotheus. Maar wat moet Timotheus dan niet vergeten? Wat moet hij gedenken? Wat moet hij onthouden? Waar moet hij aan denken? Wel, schrijft Paulus dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Wat is dat een wonderlijk evangelie? Juist ook in deze paastijd, de tijd van Pasen, op weg naar hemelvaart straks, als we gedenken dat Christus ten hemel gevaren is en zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. In deze paastijd, vanaf Pasen tot hemelvaart, maar niet alleen in deze tijd, maar steeds weer opnieuw. Hele jaar door. Het is dus juist Paulus die heeft gezegd, de kern van mijn preken, de kern van mijn verkondiging is Jezus Christus en die gekruisigd. En hier, richting Timotheus, houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dus de gekruisigde en opgestane Here centraal in de verkondiging van Paulus. En dat moet gedacht worden, daaraan moet gedacht worden. En niet maar eventjes, want het Griekse werkwoord heeft een tijd die betekent voort. Durend, zonder ophouden, steeds weer opnieuw. Denk eraan, gedenk, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Waarom eigenlijk? Waarom moet Timotheus daaraan denken dat de Jezus Christus is opgewekt uit de doden, dat hij gekruisigd is en opgestaan? Nou, is het niet ook daarom, gemeente, dat er zo alleen redding, verlossing, verzoening, toekomst en hoop is. Door Hem alleen, Jezus Christus. En daarom gelijk maar aan het begin van de preek een vraag. Een vraag naar jouw hart en naar mijn hart. Als het gaat over Jezus Christus alleen, in Hem alleen. Wie is Hij voor u? Wie is Hij voor jou? Wie is Hij voor ons? Ja, we gaan naar de kerk. Maar heeft Hij ons hart? Is Hij het alleen die ons heil volmaakt? Is Hij ons alles geworden, deze Heer Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft aan het kruis van Golgotha, maar ook is opgestaan uit de doden? Is Hij het die ons leven is geworden? Is Hij ons alles geworden? Zoals de bruid uit het Hooglied dat zingt, mijn liefst is van mij en ik ben van hem. Ja, we gaan naar de kerk en het is goed dat u er bent en goed als u op afstand verbonden bent. Maar is dat alleen uiterlijk of is ons hart ook betrokken vanmiddag en vanmorgen? Was ons hart betrokken? Want gemeente, we zijn toch met elkaar op weg naar de eeuwigheid die komt. En als die psalm opgegeven wordt, psalm 98 vers 4, dan zingen we uit volle borst. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Ja, dat is ook zo. Hij komt. En als het woord ons dan aanwijst wie we zijn, dat wij zondaren zijn, opstandelingen tegen God. Ja, de Heere mag het wel voor een deel te zeggen hebben in ons leven, voor een heel deel misschien, voor een heel groot deel misschien. Maar niet in alles, dat is opstand, zonde, niet buigen voor God, niet alles overgeven in zijn handen, niet totaal gehoorzaam zijn aan hem. Ja, wie zal dan voor hem bestaan? Beseft u dat, gemeente? Beseffen we dat? Dat God heilig is. En wij zondaar. Beseffen we dat? Wie zal voor hem kunnen bestaan als we zien op onszelf? Raakt dat ons hart vanmiddag? Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Dat juist in die diepte Christus voor ons alles geworden is. Als de gegevene van de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat ze door woord en geest gegrepen zijn. Onder de verkondiging van het woord. Onder het lezen van de schrift dat het woord ons grijpt. Aangrijpt en ons neerwerpt aan de voeten van de Heer Jezus Christus, aan de voet van het kruis. Zijn offer is volmaakt, voldoende voor de grootste van de zondaren. Kijk, hij is opgestaan uit de doden. Alles is voldaan. Hij, de levende, hij geeft leven. Hij geeft vrede. Hij geeft troost. Hij geeft genade. Ja, en als dat Christus is, en dat is hij, zo verkondigt de schrift hem toch. Ja, dan als zijn liefde ons hart gegrepen heeft. Als hij zoveel gedaan heeft, dan kun je begrijpen dat Paulus tegen Timotheus zegt, vergeet het niet. Vergeet het nooit. Zoals wij gemeente, geliefden die ons ontvallen nooit kunnen vergeten. Ja, we zeggen dan, de scherpe randjes gaan er een beetje van af. Maar er hoeft maar iets te gebeuren, of je hoeft maar ergens aan te denken, of er iemand zegt is iets en dat schiet in één keer weer omhoog en het is volle werkelijkheid. Het is nooit weg. Het is nooit weg. Bij tijden overweldigt het nog steeds, ook al kan het lang geleden zijn. Als een vader, een moeder, een man, een vrouw, een kind ontviel. Die is toch nooit uit de gedachten weg, dagelijks, iedere dag opnieuw. En dan bijzonder wel op die gedenkdagen van hun heengaan en van verjaardagen. Als mensen zoveel voor ons betekend hebben. Vergeet ze niet. Of juist in deze dagen, op Urk gisteren, de dodenherdenking. Zij die hun leven gaven voor onze vrijheid. Opdat we niet vergeten. Houd in gedachtenis, in het bijzonder wel dan de Heer Jezus Christus en zijn opstanding, dat Hij de levende is. Vergeet niet, als Hij zoveel betekent, hoe zouden we hem kunnen vergeten dan? En dat maakt tegelijk, gemeente, dat er wel ook iets bijzonders zit in dit gedenken. Als Paulus schrijft, houd in gedachtenis, ik zei al, dat betekent iets voortdurends, onophoudelijk, steeds weer opnieuw, iedere dag weer opnieuw of ieder uur. Maar dat gedenken, dat is niet zomaar vergeet het niet. Dat is ook wel de betekenis, juist in de omstandigheden van Timotheus, als er dwaalleraren zijn. In vers 18 wordt daarvan gesproken, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding al reeds geschied is. En die verkeren, die verdraaien het geloof van sommigen. Als er dwaalleraren zijn, die allerlei dwaalleringen brengen, dan moet Timotheus blijven denken aan Christus en aan het werk van Christus als de grond van de zaligheid alleen. En toch, het betekent niet alleen dat Paulus tegen Timotheus zegt, vergeet het niet. Hoe zou dat kunnen? Timotheus die zelf preekt, die het evangelie verkondigt, die de opstanding verkondigt, hoe zou die het kunnen vergeten? En als wij vanmiddag die woorden horen, hoe zouden we het kunnen vergeten? Als we naar de kerk blijven gaan, hoe zou je dan kunnen vergeten dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden? Dat horen we steeds weer opnieuw. En daarom, er is meer. Niet alleen vergeet ze niet. Het woord gedenken is dieper, houdt meer in. Dat is trouwens ook al zo als het gaat over de dodenherdenking. Het is goed om stil te staan bij hen die ontvielen, die hun leven gaven. Destijds en ook in latere oorlogshandelingen enzovoort. Het is goed om daarbij stil te staan dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. En daarmee zitten we tegelijk al bij de boodschap. Het is niet alleen terugdenken aan toen, herinneren bij allerlei gedenktekens van vliegeniers of anderen die omkwamen. Maar het is ook een boodschap voor nu, voor vandaag. Een boodschap die ons laat zien en die laat horen dat bekende woord, wie zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd die over te doen. Een boodschap voor vandaag, opdat het niet weer zal gebeuren, niet opnieuw zo zal gaan. Een boodschap voor nu dus, betekenis voor dat. Niet alleen voor toen, maar ook voor nu. En trouwens, jongens en meisjes, dat is ook zo bij die vragen die ik noemde aan het begin van de preek, hè, waarmee ik begon. Dat zomaar je vader of moeder kan zeggen, zet je je fiets wel op slot? Denk je daaraan? Vergeet je het niet? Stel je voor, je bent heen gefietst naar school of zo en je zet je fiets neer en je denkt wel aan, ik moet mijn fiets op slot zetten, maar je doet het niet. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Of als gezegd wordt, doe je wel voorzichtig bij die oversteekplaats, kijk je goed naar links en naar rechts en je denkt dat wel als je daar staat, maar je doet het niet. Ja, dat is wel denken aan, maar dat is niet gedenken, dat is niet doen, hè? Dus zelfs bij die vragen die papa of mama wel eens stellen, dan gaat het niet alleen om denken met je hoofd. Gaat om meer. Nou, dat is helemaal zo als het gaat om de dodenherdenking. Nou, dat is nog meer zo als het gaat om de tekst van vanmiddag. Houd in gedachtenis. Dat gaat niet alleen over denken met je hoofd. Niet vergeten dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Dus niet alleen met je hoofd, maar je kunt ook zeggen dat is niet. Dat is ook denken met je hart. houdt in gedachtenis. We kunnen dat ook zien bijvoorbeeld in Psalm 77. We hebben een aantal versen daarvan gezongen. Die hele intense psalm, de dichter van Psalm 77, die denkt aan terug aan goed, hoe God anders helpt, maar nu lijkt het wel heel anders. En hij zegt, ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. En die zo diep ingrijpende woorden, zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan altijd verstoten? Zou hij niet meer goed zijn? Zouden zijn beloften niet in vervulling gaan? Zou God zijn genade vergeten? Zou hij niet meer barmhartig zijn? Die intense vragen, en dat keert dan in die psalm. Dit krenkt mij, dit raakt mij. God zal verandering geven. Hij maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. En dan ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En dat ziet in het Oude Testament, in het gedenken van Gods grote daden, ziet dat op de Exodus, de uittocht uit Egypte. Nieuw Testament ziet dat op het werk van Christus, de grote daden van God. Maar Oude Testament is dus de Exodus, de uittocht uit Egypte. Dus de dichter, die in moeilijkheden zit en die God lijkt wel stil te zijn. Niet te horen. Alsof hij vergeten is genadig te zijn. Dan zegt de dichter, ik gedenk aan Gods grote daden. Ik denk terug aan de Exodus. Dat doet hij met zijn hoofd. Hij denkt terug aan de Exodus, maar ook met zijn hart. Hij vertrouwt zich daar opnieuw aan toe. Dat wat toen gebeurde heeft betekenis voor vandaag. Die God leeft nog. Hij is dezelfde. Hij zal niet loslaten het werk van zijn handen. Wel zo is gedenken ook hier in de tekst in 2 Timotheus 2. Dus niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart. Dat Christus uit de dood is opgewekt, heeft betekenis voor vandaag. Heeft kracht voor vandaag, geeft hoop voor vandaag. Is de troost voor vandaag. En dat brengt ons bij het tweede punt, aansporing. Want juist daarin maakt Psalm 77 dus iets duidelijk waarom Paulus hier tegen Timotheus zegt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En eigenlijk zijn er twee dingen die met name hier naar voren komen. Waarom Paulus dat hier tegen Timotheus zegt. En die twee dingen zijn punt 2 en punt 3. Allereerst zegt Paulus, je moet niet verrast zijn als er lijden komt. Een aansporing in dat lijden, in die zorgen. En het tweede zegt Paulus, er is troost. Gedenk dat Christus leeft. Dus die twee redenen. Niet verrast, een aansporing in het lijden. En ten tweede in datzelfde lijden een troost. Gedenk dat Jezus leeft. En Paulus heeft al over het lijden van Timotheus geschreven met nadruk. En als u de hele brief doorleest, ziet u dat ook al in hoofdstuk 1 terugkomen. Maar hij begint ook al hoofdstuk 2. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Timotheus heeft het zwaar, moeilijk. Hij heeft kracht nodig, is zelf zwak. En dan in vers 3. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Leidt verdrukkingen, staat er. En Paulus spreekt ook over zijn eigen lijden in de versen direct na de tekst, na vers 8, vers 9. Om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. En Paulus schrijft, alsof ik een soort misdadiger ben, zit ik gevangen. Ik heb alleen het evangelie maar verkondigd. Maar ze hebben me vastgezet alsof ik een moord heb gepleegd. Maar ik zit wel vast, maar Gods woord is niet vast en gebonden. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkoren, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is. Met eeuwige heerlijkheid. Vers 10 is dat. Dus Paulus schrijft over het lijden voor Timotheus. Hij schrijft over zijn eigen lijden. En hij benadrukt in de tekst het lijden van Christus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, staat er. En je kunt natuurlijk zeggen, dat is logisch. Anders had hij niet op hoeven te staan. Maar het staat er niet voor niets. Met nadruk, uit de doden opgewekt. Gewekt. Dat wil zeggen, Christus is mens geworden en is gekruisigd geworden. En dat hij mens geworden is, benadrukt Paulus door de woordvolgorde, Jezus Christus, eerst Jezus, dan Christus, en door te schrijven, welke is uit het zaad, uit het geslacht van David. Hij is de beloofde Messias, de grote zoon van David, hij is mens geworden. Dus Paulus benadrukt door de manier van schrijven hier in vers 8, het lijden van Christus, dat Christus door lijden tot heerlijkheid is gegaan. Christus is de weg van het kruis gegaan. En, zo zei iemand terecht, wie zich achter Christus bevindt, wie in Christus geborgen is, wie achter Christus verkeert, wie Christus volgt, die verkeert dan dus ook per definitie op de weg van het kruis. En dat is waar, hè? Toch? Wat is er niet aan moeite en aan zorg? Wat is er niet aan rouw, aan verlies, aan ziekte? Van onszelf, van anderen om ons heen. Een psychisch lijden. Wat een noden, wat een eenzaamheid kan er zijn. Zoals ook om de jongeren. Wat een verdriet. En als we breder kijken dan de persoonlijke noden, ik zei net, hè, 4, 5 mei, dodenherdenking, bevrijdingsdag is niet voor niets, is de boodschap, dit nooit weer, vergeet het niet, maar kijk eens om je heen. Oorlogen. Ontzettende. Als je denkt aan de oorlogen wereldwijd, waar zoveel doden vallen, huiveringwekkend. En dan kan iemand zeggen, ja, dat gaat niet alleen de kinderen van God aan, dat gaat ieder mens aan, dat is waar. Maar tegelijkertijd voor een christen, voor een gelovige, komt die vraag daarbij toch. Waar is God dan? Want we weten, de Heere regeert. Dat verkondigt de Bijbel ons. Dat zegt het woord ons. De Heere regeert, de hoogste majesteit. Er loopt hem niets uit de hand. En dat is waar. En tegelijkertijd komt Satan en die maakt dat verdacht. Die maakt God verdacht. En die zegt, ja, 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 ja. En die probeert God te laten wantrouwen en die wijst om je heen, kijk eens wat een puinhoop het is. Een wereld die zo gebroken is. En dan nog de strijd met onszelf, hè? Met ons eigen hart. Met de verleidingen. Met de zonde. Die boezemzonde die u zo dichtbij ligt. Hè? Soms kunnen we wel eens makkelijk wat over een ander zeggen, maar over onszelf. Hè? Over onze eigen zonde. Over dat pad, dat glibberige pad. En je glijdt als het ware vanzelf naar beneden toe. Die strijd met jezelf. Misschien zegt iemand wel, het gaat over lijden. Het gaat allemaal goed, een bedrijf gaat goed en er zijn allemaal zegeningen. Nou, wees er dankbaar voor. Maar als dan gezegd wordt, ik ken die strijd niet, dan vraag ik altijd direct, maar hebt u geen last van uzelf dan? Hebt u geen last van uzelf? En Paulus zegt eigenlijk tegen Timotheus hier, wees niet verrast. Christus, hij ging de weg van het kruis. Het is een weg van doorlijden tot heerlijkheid. En jongeren, het is echt waar, hè? Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Echt waar. En vraag maar eens aan iemand die de Heere vreest om je heen, of dat echt zo is. En het is echt zo. Wie met de Heer Jezus leeft, dat is meer dan al het andere in deze wereld. En tegelijk is het ook een strijd. Door lijden tot heerlijkheid. De weg van het kruis. En als er letterlijk lijden zal komen, ze belachelijk gemaakt worden, misschien maak je dat al mee, op je werk of ergens anders, als christen. En als je soms de commentaar op social media leest, dan lees je dat het belachelijk maken van het christendom en het christelijk geloof en de christenen is aan de orde van de minuut, zou je haast zeggen. Maar als het nou eens meer wordt dan dat. Jaren geleden was ik ook op de jaarlijkse conferentie in Engeland. En de Canadese predikant die toen een lezing hield, die zei: wij moeten onze gemeenten hier in het Westen, wij moeten onze gemeenten voorbereiden op lijden. Paulus zegt: wees niet verrast. Integendeel. Gedenk hoe de weg van Christus is gegaan. Gedenk Christus, vers 8, denk aan mij dat ik ook verdrukkingen leid omwille van het evangelie. En dat is een aansporing om te volharden. En bij die aansporing gebruikt Paulus in de versen voor, vers 8, drie beelden die onze jongeren en jongens en meisjes ook begrijpen. Dus houd in de gedachten, dus heeft alles te maken met wat ervoor staat. En dat zijn drie beelden van mensen die volharden. En allereerst gaat het dan om soldaten. Vers 4, niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, omdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Dat gaat over soldaten. Een soldaat moet, en daar gaat het hier om in vers 4, focus hebben. Dat is logisch toch? Als soldaat uitgezonden wordt op missie, stel en commando wordt ergens gedropt in een parachute ergens ver weg in een oerwoud of zo, om wat te doen daar. Dat is allemaal geheim natuurlijk, maar dan moet hij gefocust zijn. Hè? Moet niet afdwalen met zijn gedachten. Maar niet in de handelingen van de leeftocht, wil zeggen eigenlijk de gewone dingen van het dagelijks leven. Stel je voor, hè, dat zo'n soldaat daar is in het oerwoud en hij moet gefocust zijn. Hij loopt daar met zijn collega-soldaten door dat oerwoud heen, gevaarlijk allemaal. En opeens denkt hij, nou, ik ga over een paar maanden trouwen als ik terug ben. Hoe zal ik mijn huis eens gaan inrichten? Ja, daar mag je best over nadenken, dat is heel goed zelfs. Alleen niet dan, hè. Niet daar. Hij moet focus hebben op de opdracht die hij heeft. Stel je voor dat het niet gaat over een huis inrichten, dan denk je natuurlijk, ja, dat is logisch. Stel je voor die soldaat die is getrouwd, heeft een kind, dan heeft net voordat hij het contact met de buitenwereld moest verbreken, gehoord dat het kind ziek is. En hij loopt daar door het oerwoud en hij denkt daaraan. Dat is logisch, hè. Maar hij moet gefocust zijn. Hij moet gefocust zijn op de taak die hij heeft. Zo zegt Paulus tegen Timotheus, laat je niet afleiden door alles wat er gebeurt. Van het woord en de genade, houd in gedachten. Het tweede beeld wat Paulus hier gebruikt is van een atleet. Vers 5, een hardloper. Indien iemand ook strijdt, dat is dan een wedstrijd, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. Timotheus moet niet alleen focus houden, hij moet ook wettig strijden. Volgens de regels dus. En stel je voor, er is een wedstrijd, een hardloopwedstrijd. Grey Overflakkee, waar ik hiervoor stond in Middelaarnis-Sommelsdijk, had je de omloop op het eiland, om het eiland heen. Ik weet niet of je dat hier op Urk ook hebt, maar stel je voor dat iemand dacht, ik ga die omloop lopen, maar ik weet wel een paar tussendoorweggetjes en ik snijd een stukje af. Ja, dat mag niet, hè? Dat gaat niet goed. Dat kan niet.
Nou, zo zegt Paulus tegen Timotheus, houd je aan het woord. Denk niet, als ik hier wat water bij de wijn doe, als ik het daar wat makkelijker maak, dan heb ik het zelf ook minder moeilijk. Nee, leef volgens het woord wat de Heer ons aanwijst. Doe daar niet vanaf. En het derde wat Paulus noemt is die landman, die boer. Die als hij arbeidt moet hij al zo eerst de vruchten genieten. Dat betekent, die boer moet hard werken, daar gaat het eigenlijk om. En als hij dan de vrucht krijgt, is hij de eerste die de vrucht vasthoudt. Het is een aansporing. Houd in gedachtenis. Door dat lijden heen, weet u nog? Houd focus. Strijd wettig. Werk hard. Niet lui zijn. Maar hard werken. Een aansporing tot volharding dus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Zoals hij geleden heeft. Niet zoals hij dat deed. Plaatsvervangend, maar wel achter hem is de kruisweg. Het lijden van dit leven, de strijd met onszelf en de zonde. En noem maar op. En tegelijk gemeente, als hier nou het einde van de preek was, hè, dan zou ik erg moedeloos worden, is het niet? U misschien ook wel. Als we eerlijk zijn wel. Daarom ook het derde punt, troost. Want er staat evangelie, hè, naar mijn evangelie. Paulus verkondigt de blijde boodschap, de goede boodschap. En dat doet niets af aan wat er gezegd is en wat Paulus heeft geschreven over de aansporing. Maar hij zegt naar mijn evangelie, niet zijn eigen evangelie, maar het evangelie dat hij ontvangen heeft en doorgeeft. Maar dat evangelie, die blijde boodschap, is meer dan doe beter je best, hou vol. Alsof het evangelie een nieuwe wet zou zijn. Het is een aansporing die blijft staan, maar toch. Als dat het enige was, doe beter je best, houd meer focus, strijd wettig, werk hard. Ja, dan zou je moedeloos worden, want hoe vaak is die focus niet weg? Als we de Heer hebben lief gekregen. Als we geborgen zijn in de Heer Jezus Christus. Als Hij ons alles geworden is. Ja, hoe vaak is toch die focus niet weg? En dwalen we af, juist als het moeilijk is. Juist als er verdriet is en pijn. Dat je bezig bent met van alles en nog wat van het dagelijks leven. Het probeert zelf op te lossen misschien. En trouwens ook als het leven zijn kabbelende gang gaat. Hoe snel kun je focus verliezen en ingenomen worden door al die dingen die op zich niet verkeerd zijn. Maar die toch een verkeerde prioriteit krijgen boven de Here komen te staan. Hoe vaak verlies je niet focus? En wettig strijden, hoe dat eigen ik, dat liefst de makkelijkste weg neemt. Afsnijden. Niet zo nauw nemen. En dat hard werken. Ruil zegt ergens, we kunnen keihard werken voor ons dagelijks leven. Maar vanuit onszelf zijn we aards lui als het gaat om het geestelijke. Soms nog met een geestelijk sausje ook de Heere moeten doen, toch? Gode zij dank wel. Maar met lui doen is nog nooit iemand zalig geworden, toch? En daarom is er meer. Er is meer dan die aansporing dat Christus door het lijden tot de heerlijkheid gegaan is om te volharden. Er is meer dan dat. En Paulus, hij geeft steeds daar woorden voor, ook in dit gedeelte. Vers 1 spreekt al over genade, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. In vers 7, merk hetgeen ik zeg, let erop, luister daarna. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Een woord dat uit Spreuken 2 vers 6 komt, want de Heere geeft wijsheid en uit zijn mond komt kennis en verstand. Het is de Heere die kennis en verstand geeft, het is de Heere die wijsheid spreekt. Hij geeft inzicht, verstand in al die dingen. En ook in de tekst zelf, houd in gedachtenis. Wie dan in gedachtenis houden? Christus. die uit de doden is opgewekt. Hij leeft. Wat een verschil, hè, met de dodenherdenking, die ook voor vandaag betekenis heeft. Daar hebben we het over gehad, hè? Maar als het gaat om het gedenken dat Paulus, waarover Paulus hier schrijft, gaat het niet over het gedenken van doden, maar over het gedenken van de levenden. Hij die leeft, die dood geweest is, en zie, hij leeft. Zie dan hem gaan. Als hij gaat zijn lijdensweg, geboren wordt hij in armoede, hij heeft geleefd. Als het gaat over focus houden, gemeente, zie op Christus. Hij heeft focus gehouden ten volle. Hij is nooit afgeleid geweest. Hij heeft altijd gehoorzaamd aan de wil van de Vader. Hij heeft wettig gestreden. Hij heeft nooit het te makkelijk meegenomen. Oh, hij heeft geworsteld in Gethsemane. Vader, als het mogelijk is, kan deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt, dat moet gebeuren. Hij heeft wettig gestreden, om maar niet te spreken van het harde werken. Zie hoe hij gegaan is tot aan het kruis, waar hij gehangen heeft in de Godverlatenheid. Hij is die weg gegaan, niet alleen maar als voorbeeld tot navolging, om zijn voetstappen na te volgen, te drukken, schrijft Petrus. Maar hij is die weg gegaan in plaats van zondaren. Zo heeft hij zijn strijd gestreden, zo heeft hij zijn kruis gedragen. Zo is hij door de Satan aangevochten en aangevallen. Zo droeg hij en zo overwon hij. En dat deed hij in plaats van zondaren. Hij droeg de straf, zijn passieve gehoorzaamheid. Maar hij voldeed ook alle gehoorzaamheid, zijn actieve gehoorzaamheid. Hij gehoorzaamt. De en zijn gehoorzaamheid wordt aan al de zijnen toegerekend, alsof ze zelf zo gehoorzaam zijn geweest. Daarom schrijft Paulus aan Timotheus, houd in gedachten eens dat Christus leeft. Hij zegt eigenlijk, leef niet, Timotheus, leef niet, gemeente van Christus, vandaag. Alsof Jezus niet leeft. Alsof het zelf onze zaligheid moet werken, dat in onze handen ligt. Of alsof het in onze handen vast ligt om bij de zaligheid te bewaren. Dat het uiteindelijk op ons terechtkomt. Ja, maar zegt u, soms is de Heer zo ver. Ja, juist dan toch, juist dan toch. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. O, zegt u dan, maar ik zou meer moeten geloven. En ik zou krachtiger, sterker moeten zijn, meer staande moeten kunnen blijven. En op zichzelf is dat waar toch, hè? We kunnen niet zeggen, ja, dat past niet bij elkaar, dat als iemand zegt van nou, ja, het maakt me niet zoveel uit of ik nou veel of weinig geloof, of dat ik nou zondig of niet. Dat kan niet, hè? Dat is niet het hart van een christen. En tegelijk die strijd. Ik zou meer moeten geloven. Ik zou meer de Heere moeten vertrouwen. Meer hem moeten zoeken. Dat is toch zo? Ik zou krachtiger moeten zijn. Staande moeten blijven. Maar hoe dan? En als het gaat over dat lijden, hè, dat die Canadese predikant zei terecht, we moeten onze gemeente voorbereiden op lijden. En als je dan die tekst van de Heer Jezus hoort, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En je kijkt naar jezelf en je denkt bij jezelf, als het er echt op aankomt, als het echt lijden wordt, ben ik de eerste die wegloopt. Hoe dan? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus leeft daar bij hem. Ja, we zouden meer moeten geloven. Maar laat dat ongeloof en die strijd en vertwijfeling soms u niet van de Heere weghouden, maar juist bij hem brengen. We zouden krachtiger moeten zijn, maar denk niet, ik moet eerst in mezelf krachtiger worden, dan kan ik bij de Heere aankomen. Nee, ga juist met uw zwakheid tot hem. Het is alles in hem, van begin tot eind. Houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Voortdurend, weet u nog, onophoudelijk, steeds weer opnieuw. Een christen wordt meer en meer afhankelijk juist toch, als het goed is, van hem en van zijn genade. En dat geeft vrijheid. Gemeente, dat is zo'n bevrijding. Als het gaat over vrijheid. Wie door de Zoon is vrijgemaakt, die is werkelijk vrij. Het is alles uit hem. Alles. Genade overvloeiende, schreef John Bunyan, voor de grootste van de zondaar. Het is bij hem. Ja, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, is niet omdat wij zo krachtig zijn en hem vasthouden, maar is omdat hij vasthoudt en hij niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Wat is dat een heerlijk evangelie toch? Jezus Christus leeft. Leef niet alsof hij niet leeft, Timotheus, maar leef, want hij leeft. En zo brengt hij thuis bij zichzelf. Mensen die zwak zijn. En niet kunnen. Maar nochtans in zijn kracht, omdat zijn genade genoeg is. Dan zal eenmaal het lijden over zijn. Als hij thuis bij zichzelf brengt. En straks dan in zijn toekomst zullen de lichamen van al de zijnen opgewekt worden in heerlijkheid. En daarom die vraag nog een keer van het begin, weet u nog? Wie is deze Jezus nu voor u? Hoe is hij nou alles? Als dat nou niet zo is, zoek hem en leef. Het is echt waar, zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Maar ook als we hem kennen mogen, Heere, laat ons meer en dieper u kennen. En houd ons vast en draag naar uw toekomst. Hoe dat zal zijn, weten we niet, schrijft Johannes. Maar we zullen hem zien. Gelijk hij is. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Wees gegroet, paaslied. Gij eersteling der dagen. Morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. Heere Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld, schijn in onze harten. Deel ons zelf de voorsmaak mee van de zalige sabbatsvree. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Door de kracht des geestes uitgedreven, treden we uit ons zondegraf. Leer ons dagelijks, leer ons duizend werven, in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren opgestaan, achter u ten hemel gaan. In uw hoede zijn wij wel geborgen. En schoon, hoewel eerlang straks het oog ons breekt, wij zullen sterven, open gaat het dat oog op de grote morgen na deze aardse lijdensweek. Welk een dag der rusten zal dat wezen, als we onsterfelijk uit de dood verrezen, knielend voor uw dankaltaar. Amen, Jezus, maak het waar. Amen.